Het woord dat ik met Gods hulp u hoop te verklaren vindt u in Johannes 10. Johannes 10, daarvan het 16e vers dat ik alleen wil lezen. Waar wij lezen in Johannes 10 vers 16, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Het thema van deze preek is Jezus is een goede herder. En er zijn drie onderverdelingen, drie subthema's, drie punten van aandacht. Ten eerste, Jezus heeft schapen. Ten tweede, Jezus brengt schapen. En tenslotte, Jezus verenigt schapen. Dus ik zal het nog één keer noemen, dan kunnen de kinderen het ook onthouden, denk ik. Jezus is de goede herder. Heel eenvoudig. En het eerste punt is, Jezus heeft schapen. Want er staat in de tekst, ik heb nog andere schapen. Maar ik heb schapen. Ten tweede, Jezus brengt schapen. Want er staat dat Jezus zegt, deze moet ik ook toebrengen. Hij brengt ze toe. En dan tenslotte, Jezus verenigt schapen. Want hij zegt, het zal worden één kudde en één herder. Gemeente, u is al voorgelezen, Psalm 23. Heel toepasselijk, want Jezus is de goede herder. En Psalm 23 zegt het ook, de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Met andere woorden, Jezus heeft schapen en ze zijn zijn eigendom. Ze zijn zijn schapen. En de grootste vraag is, kinderen in jullie leven en in mijn leven en in het leven van je ouders en grootouders, of wij al een schaap zijn van zijn kudde, of een lammetje zijn van zijn kudde. Maar de grootste vraag is dus dat we erbij horen, bij die kudde horen. Daar komt het allemaal op aan. En daar horen wij vanmiddag de Heer Jezus over spreken. Hij zegt, ik heb schapen. En hij zegt zelfs, van deze stal. Dus, de Heer Jezus heeft schapen en ze zijn zijn eigendom. De stal is van hem. Hij heeft er recht op. En de ouderling vertelde mij net dat hij had willen lezen een preek over zondag 1. Wat is uw enige troost beide in leven en sterven? Antwoord dat ik niet van mijzelf ben, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Die voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Dus dat is de kern van het evangelie. Dat de schapen toebehoren aan de Heer Jezus. Ze zijn van hem. Ze zijn hem eigen. Van een vreemdeling, zegt hij Johannes 10, zijn ze niet eigen. Een huurling, dat wil zeggen een dagloner. Iemand die er een dag bij komt en misschien een week. Maar, en die voor de kudde zorgt. Maar de kudde is hem niet eigen. Dus wanneer er een wolf komt, wanneer er gevaren dreigen, dan vlucht hij weg. Jezus blijft bij de kudde, want het is zijn eigendom. Ze zijn van hem. Gij zijt duur gekocht. Duur gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. Omdat hij aan het kruis hing en voor hen leed en stierf en opstond. Daarom is de kudde van hem. Daarom zijn al de schapen afzonderlijk van Jezus. En nog een keer, ben jij al van Jezus? Behoor je bij hem? Behoor jij bij zijn kudde? En of je nou vooraan of achteraan of middenin zit, dat maakt geen verschil. Maar het belangrijkste is dat je bij zijn kudde hoort. Hij zegt, ik heb schapen. Als wij het Johannes-evangelie lezen, dan worden wij erdoor getroffen dat soms er staat dat de schapen gegeven zijn van de Vader. Dus de Vader gaf de schapen aan Jezus. Hoe kan dat? Omdat God in zijn ondoorgrondelijke wijsheid en liefde die schapen kende van eeuwigheid. Dat ligt van eeuwigheid vast voor de grondlegging der wereld. Dus het is niet pas bij die schapen begonnen, begrijp je wel? Het ligt niet in de keuze van die schapen. Want schapen hebben de eigenschap dat ze afdwalen en andere wegen gaan. Er staat zelfs in de profeet Jesaja: wij dwaalden allen als schapen en wij keerden ons een ieder naar zijn weg. Dus elk schaap is dom, dwaalziek, verkeerd en dwars. Maar de goede herder, wien de schapen eigen zijn, heeft ze gekocht met zijn bloed. Gij zijt duur gekocht en de Vader heeft ze al aan hem gegeven. Zij waren uw, zegt Jezus, en gij hebt ze mij gegeven. Dus ik heb ze verlost die gij mij gegeven hebt. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis. Opdat de schrift vervuld worden. Judas, die een duivel was en zichzelf verhing. Omdat hij de zoon des mensen verraden had. En zijn schuld voor hem groter scheen dan de vergeving van Christus. En een wanhoopsdaad verrichtte aan zijn eigen leven zijn hand sloeg. Zo zien we dat de schapen gegeven zijn van de Vader aan de Zoon. En ze zijn de Zoon eigen. Het zijn zijn schapen. Dat zegt hij met recht. Nou zegt hij in de tekst: ik heb nog andere schapen. Als u het goed leest, vers 16. Hij zegt: ik heb nog andere schapen. Wat betekent dat? Wel, dat betekent, en de kanttekenaren zeggen dat zo mooi, die zeggen erbij: namelijk de uitverkorenen uit de heidenen. Dus er is een onderscheid hier in de tekst tussen de stal en buiten de stal. In de stal van deze stal wil zeggen het volk van de Joden. De kinderen van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is deze stal. En de Heer Jezus is eigenlijk nooit buiten Palestina gegaan, dat weten we. Hij is in Galilea geweest, hij kwam uit Nazareth. Hij is in Samaria geweest, hij is in Judea geweest. Maar hij is nooit in Afrika geweest, bijvoorbeeld. Tijdens zijn omwandeling op aarde. Toch zegt hij: ik heb ook daar in Afrika schapen. Die van deze stal niet zijn. Nou, dat is een wonder dat de Heer Jezus oog heeft voor andere schapen. Want daar hebben wij in de regel niet zoveel oog voor. Als mensen niet van onze kerk zijn, dan denken we: nou ja, het is buiten onze kerk. Buiten onze stal. Daar hebben wij niet zoveel oog voor. En die kunnen ons niet zoveel schelen. Maar de Heer Jezus is niet zo enghartig. En hij heeft een wijde blik. Hij heeft de blik van God. Van God de Vader. Die hemel en aarde schiep. En daarom heel de aarde, heel de wereld gaat hem ter harte. Zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verderven maar eeuwig leven heeft. Dus Christus, hij zegt: ik en de Vader zijn één, heeft ook het oog op de hele wereld. Dus er is zendingsbewustzijn in het bewustzijn van Jezus. Ik heb nog andere schapen. Dus het zou voor een dominee wel eens goed zijn, denk ik, om een week, misschien wel een maand of een jaar, op het zendingsveld te verkeren. Zodat we ook werkelijk andere schapen zien. Of misschien moet ik wel zeggen in Amsterdam of Rotterdam. Dus te werken in evangelisatie. Of onder moslims. Want al die uitverkorenen, hè, die moeten toegebracht worden. Ik heb schapen. Dat wil zeggen,
God heeft ze van eeuwigheid gekend en ze worden toegebracht in de tijd. En daarom moet het evangelie overal verkondigd worden, zonder onderscheid. Wie het maar horen wil en wie het niet horen wil. Wie we ook zijn, waar we ook wonen, welke huidskleur, welke cultuur, welke taal we spreken, welke gewoonten we hebben. Het doet niet ter zake, welke achtergrond. Het maakt niet uit, maar iedereen moet het horen.
Ja, u zegt maar, hoor eens hier. Als het gaat over de uitverkorenen, dan mag je toch alleen maar preken tot de uitverkorenen.
Nee, de Heer Jezus is heel ruim. Hij zegt, iedereen moet de Heer Jezus worden aangeboden, verkondigd. Predik het evangelie, alle creaturen, alle schepselen. Aan zwart, rood, blank en bruin. Over de hele wereld. Nou, en die is wijd. En daar zal God wel zorgen wie het hoort. Dan brengt Hij ze wel toe. Andere schapen, de fariseeën van Jezus dagen hadden daar niet heel veel oog voor. Die keken alleen maar naar hun eigen schapen. En als Jezus naar de Samaritanen gaat, dan trekken zij daar eigenlijk de wenkbrauwen over op. Ze fronsen de wenkbrauwen, want ze zeggen eigenlijk, die horen er niet bij. De Samaritanen, dat zijn de vijanden. Dat zijn mensen die maar een halve Bijbel hebben. De eerste 5 boeken van Mozes alleen. En helemaal in Galilea kan uit Nazareth iets goeds komen, zeiden ze. In Galilea, uit Galilea der heidenen, daar woont eigenlijk een mix. Ze zijn geen Jood, ze zijn geen heiden. Maar daar woont een schare, zeggen ze, die de wet niet kent. Het land van Zebulon en Naftali, die in de schaduw van de dood wonen, in de donkerheid. Mensen die geen kennis hebben. Dus die vielen er buiten in de achting van de leidende en de heersende Joodse leidslieden. Maar de Heer Jezus zegt heel eenvoudig, ik heb nog andere schapen die van deze stal van de Joden niet zijn. Paulus zegt het zo mooi in zijn Efezebrief. Hij zegt, de middelmuur van afscheiding. He? Wij richten graag muur op. Hij zegt, die heeft God afgebroken door de dood van Jezus. Door zijn kruis, door zijn dood is die muur afgebroken. Er was een keer een muur tussen oost en west, het ijzeren gordijn. Hè? En die muur die is gevallen. Nou, er was ook eens een muur tussen Jood en heiden. Maar die muur is ook gevallen. Toen Jezus uitriep, het is volbracht. Toen is die muur afgebroken. Met de grond gelijk gemaakt. En daarom zegt Paulus, er is ook geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want ze hebben alle gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Hebben alle gezondigd. En of we nou vroom gezondigd hebben zoals de Joden, of goddeloos gezondigd hebben zoals de heidenen, ten diepste is het vijandschap tegen de Heer Jezus. En maak het niet uit, het is allemaal één pot nat, één lap gescheurd. Daarom schapen van een andere stal. De Heer Jezus sluit ze erbij in. Het zijn zijn schapen, de gegevenen van de Vader. Dan gaan we naar de tweede gedachte. Hij brengt de schapen. Hij brengt ze. Dus die andere schapen, die wij voor het gemak vergeten, hij brengt ze toe. Ja. En ik weet niet hoeveel zendingsbewustzijn er is in uw hart. Jongelui, denken jullie wel eens aan de zending? Aan mensen in andere landen? Of aan christenen die vervolgd worden? Of aan zoveel moslims die de Heer Jezus niet kennen? Want dat is eigenlijk het ergste, hè? Dat mensen de Heer Jezus niet kennen. Dat is zo erg. Dat ze zonder Christus en zonder hoop in de wereld leven. Daar moet je eens goed bij stilstaan. En nu heeft de Heer Jezus gezegd, ik heb andere schapen. Dat wil zeggen, die andere schapen moet hij toebrengen. De mensen die buiten de stal zijn. Hij brengt ze toe. En daar staat een mooi woordje in de tekst. Daar wil ik de vinger bij leggen. Het woordje moet. Dan zegt moeder, je moet nou naar bed. He, zegt mama wel. Ah, mama, maar ik moet nog even dit en ik moet nog even dat. En mag ik nog even dit hebben of een kop chocolademelk of wat fris? Of... Nee, mama zegt, nou moet je naar bed. Oh, ja, het moet. Dat wil zeggen, het is per se noodzakelijk. Er is geen praten aan. Hè? Niks helpt meer. Nou, jammer dan moet je naar bed. Dus nou zegt hier Jezus, ik moet ze toebrengen. Dus dat wil zeggen, er is geen tegenspartelen aan bij die schapen, maar ze moeten toegebracht worden. Daar zit, om zo te zeggen, een goddelijke noodzaak achter, een drang. Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons. Die dringt hem om het evangelie te prediken, want er zijn schapen die van deze stal niet zijn. Als die in Korinthe is, is die bang. Maar de Heer Jezus zegt tegen hem, Paulus, heb goede moed, want ik heb veel volks in deze stad. Ik heb ze. Ik heb ze al, maar jij weet nog niet wie het zijn. Maar ik heb ze al. En jij kunt het aan de neuzen niet zien. Maar ze zitten in de stad. En daarom moet jij hier preken. Ik moet ze toebrengen. Het is een goddelijke noodzaak. Het is net zoals in Johannes 4. En daar staat de Heer Jezus op een gegeven moment, staat er, hij moest door Samaria gaan. He, staat hetzelfde woordje in het Grieks. Hij moest. Het was heils noodzakelijk. Het was Gods wil. En als God het wil, kan jij het niet keren. Gelukkig. Het is Gods werk. Het is niet mijn werk. Mijn keuze. Als het mijn keuze was, was ik er nooit gekomen. Als het mijn keuze was, was ik nooit zalig geworden. Maar het gaat van God uit. Het soevereine en het vrijmachtige handelen. Ik moet ze toebrengen, zegt de Heer Jezus. En hij weet de wil van de Vader. En hij zegt, ik en de Vader zijn één. En hiertoe heeft mij de Vader gezonden dat ik zijn wil volbrengen. En hij moet ze toebrengen. Ja. Nou, dan zeg je, jammer dan. Want u hebt net gezegd, hij is nooit in Afrika geweest. Nou, jammer dan. Hij is nooit in China geweest. Jammer. Hij is nooit in Australië geweest. En nooit in Amerika. Noord- of Zuid-Amerika. Is het waar? Zou het waar zijn? Is niet waar. Hoor. Want daar is de Heer Jezus ook geweest. Hoor. En daar is hij nog. Wij gaan over een paar weken weer terug naar Malawi. En dan weten we dat de Heer Jezus daar ook is. Want dat zegt de tekst. Er staat namelijk in de tekst. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen. Dus dat wil zeggen, de Heer Jezus is daar. Want als je hem hoort, dan is hij er. He, als jij de stem van je moeder hoort, dan weet je, ze is er. Dan kijk je die kant op. Dus je weet gewoon dat als je naar de kerk gaat en er wordt getrouw gepreekt, overeenkomstig het woord, dan weet je gewoon, daar is de Heer Jezus. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Zij zullen mijn stem horen. Hij spreekt. Het is een levende Heer Jezus. Daarom komen we ook op zondag samen, niet op zaterdag. He, Malawi heb je een grote kerk. Die noemen zichzelf de zevende dags Adventisten. Hele mooie naam van ze. Ja, ze staat in de Bijbel hoor. De zevende dag. Die heiligen wij. Staat in de Bijbel. Maar op de zevende dag lag de Heer Jezus in het graf. En wij aanbidden geen dode Heer Jezus, hè? Toch? Maar wij aanbidden een levende Christus. Verrezen op de eerste dag. En op de eerste dag der week. Nou, lees het maar na in een paar hoofdstukken verder, Johannes 20. Hè? En op diezelfde eerste dag der week waar de discipelen vergaderd waren met de deuren gesloten om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei: de vrede zij uw lieden. Dus op welke dag vertoonde de Heer Jezus zich? Op de eerste dag. Begrijp je? En toen sprak hij tot ze. En dat doet hij nog. En daarom later in het evangelie, lees maar na. In 1 Korinther 16 en in Openbaring 1, daar zie je, op de eerste dag kreeg Johannes zijn openbaring met vele visioenen. Op de eerste dag. Want toen begon het leven. Toen heeft God in Christus het leven en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht. Dus als we nu samenkomen onder het woord en Christus spreekt tot ons door zijn woord, dan weten we, het is de levende Heer Jezus. En hij is niet dood. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Maar hij leeft. En ik leef, zegt hij, en gij zult leven. Dus hij roept doden tot het leven. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die zullen horen, die zullen leven. Dus zij zullen mijn stem horen. Heb je zijn stem al eens gehoord?
Vader, moeder, opa en oma, kinderen, heb je zijn stem al eens gehoord, jongelui? De stem van Jezus, hij leeft hoor.
Oh, denk nooit dat hij dood is. Hij leeft. Jij bent dood. Maar hij leeft. En ook al merk je het niet, en ook al zie je het niet, maar hij leeft. En hij leeft ook in de harten van al degenen die God vrezen. Het is de levende Jezus en hij spreekt. Ja, hij spreekt in de preek. En of het nou een preek is van een ouderling of een dominee, of het nou een leespreek is of een preek van een predikant, dat maakt ten diepste niet uit. Misschien vind jij leespreken saai. Ik ben onder een leespreek getrokken. En in Malawi zijn een hele hoop ouderlingen die preken, want er zijn maar heel weinig dominees. En ze kunnen ook geen dominees betalen. Want er is zoveel armoe. Dus één dominee heeft soms wel eens 30 gemeenten. Of meer. En hij kan er op één of twee plekken tegelijk zijn en preken op één zondag. Dus al die andere gemeenten worden bepreekt door ouderlingen. En soms diakenen. Maar een dominee is ook een ouderling vanzelf. Met een bijzondere opdracht. Om te arbeiden in het woord en de leer. Maar de ouderlingen zijn er om erop toe te zien. En kritiek, opbouwende kritiek te leveren als het niet naar het woord is. Dus u begrijpt wel, de Heer Jezus die spreekt door de ambten in de gemeente. He? De levende Heer Jezus, en daar mag je maar, daar moet je eigenlijk veel om vragen, kinderen. Als je naar de kerk gaat, dat je vraagt, heren, help u de dominee, help u de ouderling, dat het woord zuiver mag zijn, en dat we het mogen omhelzen, en dat het zondaren mag bekeren, en dat het mensen die van uw stal nog niet zijn, mag trekken. Want de Heer Jezus zegt, ze zullen mijn stem horen. Zodat je zijn stem werkelijk hoort. En dat staat ook in die psalm. Hè? Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hij sprak tot mij. Ik heb het zelf gehoord. Wat sterveling zou mij schenden? Het is zijn werk aan mij begonnen. Hij roept mij. Zijn stem. He, die stem die roept. Johannes was een stem van een roepende in de woestijn. Dus Gods knechten zijn herauten, zijn de stem van de Heer Jezus. En ze roepen. Nee, de Heer Jezus roept u en jou door de preek. En daarom is het zo wonderlijk en zo heerlijk, die bediening der verzoening. Want de Heer die werkt erdoor. Het geloof is uit het gehoor. He, als ik dat zeg in onze gemeente, dan zeg ik het geloof is uit het, en dan zegt de gemeente het gehoor. Wij zijn niet gewend om in de kerk te praten, maar in Afrika zijn ze meer responsief, he, meer daar antwoorden ze. Daar zijn ze bij betrokken. Dus het gehoor. En daarom is het zo belangrijk dat we het horen. Zalig die het woord van God horen en het bewaren. Dus er zijn een hele hoop analfabeten in Malawi. Mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Kinderen, het is een wonder dat je naar school mag gaan. Dat je leert om te lezen, de Bijbel te lezen en te schrijven. En toch is het geloof niet uit het gelezene, maar uit het gehoor. Hoor? Daarom kan je door het lezen wel bekeerd worden. O, zeker. Maar ook als je niet kan lezen, bedoel ik, is dat geen verhindering dat je behouden wordt. Want zondags kom je in de kerk. En in Malawi zitten de kerken vol. Ze groeien. Heel veel jonge mensen. Heel veel kinderen. Dan ligt de gemiddelde leeftijd ook lager dan 40 jaar. Dus vanzelfsprekend heb je meer jonge mensen onder het woord. En het moet in onze jonge jaren gebeuren. Ze zullen mijn stem horen. En daarom moeten we altijd veel vragen om de opening van het woord. Hebben we net ook gedaan. Dat God het woord wil openen. Want als hij opent, wie zal sluiten? He, dat vrijmachtige, als God het woord opent, dan kan je het niet meer dichtmaken. En als God je roept, dan kan je tegenspartelen, maar je moet komen. Je moet tot hem, tot Jezus komen. En die tot hem komt, zal die geenszins uitwerpen. En deze middag welmenend en ernstig geroepen. Dat kan je nooit meer ongedaan maken. Ze zullen mijn stem horen. Zo brengt hij ze toe. Ik sta aan de deur. Zo. Hij klopt. Ik sta aan de deur. En ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen, staat er in Openbaring. Die zal open doen, die zal open doen, die moet open doen. En ik zal tot hem inkomen. En avondmaal met hem houden en hij met mij. Gemeenschap van het geloof met de Heer Jezus, de levende Christus. Nou, dat is de zaligheid eigenlijk. Dat is het behoud. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden, dat is mijn derde punt. Dus de eerste twee punten, kinderen, weten jullie het nog? Weten jullie het nog? Jezus heeft schapen. Ten tweede, Jezus brengt schapen. En ten derde, Jezus verenigt schapen. Wat is dat verenigen? Moeilijk woord. Oh, dat betekent één maken. Dat betekent de schapen aan elkaar verbinden. Eén maken. Nou, dat is een wonder dat God schapen bij elkaar brengt en dat hij ze één maakt. Heb je er wel eens bij stilgestaan? De eenheid van de kerk. Dus zo net hebt u en hebben jullie het geloof beleden. Hè, met de 12 artikelen. In Malawi doen we dat met elkaar. Heel de gemeente zegt dat op. Dus iedereen zegt dat. In Nederland zeggen we dan, en een ieder spreken in zijn en haar hart al dus. Maar daar doen we het samen, dus iedereen zegt dat. Dus het is het gemeenschappelijke geloof. Het geloof van alle tijden en plaatsen. Het geloof van alle kinderen van God. Een Jehovah's getuige zal het niet belijden. Een moslim zal het niet belijden. Maar de christenen die belijden het. Ik geloof in God de Vader. Ik geloof in God de Zoon. Ik geloof in God de Heilige Geest. Dat is uniek. Dat is een uniek geloof. En de Heer Jezus zegt, het zal worden één kudde. Eén kudde en één herder. Hoeveel kerken zijn er? Weet je dat? Nou, scherpenissen. Hoeveel kerken? Ja, ik weet het niet. Ik ben hier een jaar niet geweest. Maar goed, laten we zeggen 4 kerken. Misschien. Als ik dan mijn catechisanten vraag, dan blijft het een hele poos stil. Want wij wonen in de stad, in Blantyre, en dan vraag ik hoeveel kerken
zijn er, en zeggen ja. Presbyteriaans, Anglikaans, Baptist, Methodist, Zevendedags Adventisten,
Afrikaans Evangelisch. Je kunt de lijst aanvullen, het gaat door en het gaat door. Dus ja, sommigen zeggen 9, anderen zeggen 11. Dan zeggen we, nou stop maar eens.
Ik maak het vandaag heel makkelijk. Er is één kerk. Dan wordt het heel stil.
Eén kerk? Ja. Waarom is er één kerk? Omdat er één herder is. Heb u gelezen? De Heere is mijn herder. Er wordt in Malawi heel veel gezongen. Dat is lied 311 in de bundel die we daar hebben in Chichewa.
De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken.
Dat zingen mensen heel graag.
Zelfs op begrafenissen wordt dat gezongen. Op een andere wijze.
In een requiem wijze,
maar het wordt toch gezongen. De Heer is mijn herder. Dus
als er al één herder is, hoeveel kudden zijn er dan? Hoeveel kudden? Ja, één kudde. Maar er is maar één herder. Heb je wel eens een herder gezien met twee kudden? Nee. Dus het zal worden één herder en één kudde. Nou, dat is eigenlijk heel simpel zeg. Maar dat klopt het niet, want we hebben hier heel veel kerken. En recentelijk, vorig jaar, is er nog weer een kerk bijgekomen. Dus het houdt niet op. Het gaat maar door. Wij splitsen maar en we delen maar op. En de verdeeldheid, het gaat door en door en door. Ja. Waarom? Meest om bijzaken. Ja. Hoe kunnen we er dan eenheid in aanbrengen? Nou, dat kunnen wij nooit hoor. Wij kunnen alleen maar splitsen en opdelen. Maar de Heer Jezus, hij verenigt ze. Hij maakt ze één. En die middelmuur, die verbreekt hij, die breekt hij af. En hij zegt, ze zijn allen één. Hij bidt er ook om in Johannes 17 in het hoge priesterlijke gebed. Hij zegt, Vader, dat ze allen één zijn, gelijk als wij één zijn. Gij in mij en ik in u, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Dus de wereld moet geloven, hè? Dus de christenen moeten één zijn. Moet je goed vasthouden, niet tegen elkaar gaan vechten hoor. Nee, niet tegen andere kerken vechten, niet doen. Verspil je energie niet. Niet vechten. Zodat de wereld geloven mag dat de kerk één is. Ja, want de kerk is één. Ik bedoel, de bruidegom heeft toch maar één bruid. De bruidskerk kan je toch niet opdelen. Christus heeft toch maar één vrouw. Ja. Wie is die vrouw? Dat is de bruidskerk. Gekocht ten eigendom. Om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Kwam hij op aarde. Dus hij wierf haar als bruid. De kerk is het lichaam van Christus. Hij is het hoofd. En het hoofd, hoeveel lichamen heeft het hoofd? Ja, één lichaam, hè? Anders is het bijna, zou je zeggen, een wangedrocht. Dus Christus is het hoofd en heeft één lichaam. Wel met vele leden. En die leden die hebben allemaal een verschillende taak en een verschillende gave. Moet u maar lezen in 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14. He? Dan leest u over de verschillen die er zijn in het lichaam onder de leden. Maar daartussenin. Want nou ben ik eigenlijk nieuwsgierig. Nou wil ik eigenlijk weten, wat houdt nou die schapen bij elkaar? Hoe komt dat nou? Dat die schapen bij elkaar horen en blijven. Wel, dat komt door de liefde. Hè? 1 Korinthe 12 gaat over de gaven. En 1 Korinthe 13 gaat over de liefde. Ja. En dat is de liefde tussen de schapen onderling. Tussen de broeders. Nou, dit is het evangelie naar Johannes. En het is bekend dat toen Johannes al heel oud was. Hè, die is in de 90 jaar geworden. Dat hij een keer de gemeente werd binnengedragen op een draagstoel. Hij kon niet meer lopen.
In de ongewijde geschiedenis is dat beschreven. En dat hij met een hele zwakke stem zei: kinderkens, heb elkander hartelijk lief. Dat zei hij. Want hij is de apostel der liefde die Jezus lief had. Bijzonder bemind. Nou, dat houdt de schapen bij elkaar. Liefde. En de liefde is niet baatzuchtig. Niet zelfzuchtig. Niet eigenikkerig. Maar de liefde zoekt de ander. De liefde is geduldig. De liefde denkt geen kwaad en is niet haatdragend. Maar de liefde zoekt de ander. Is langmoedig. Geduldig. Volhard. Van de eerste christen is bekend dat de wereld van hen zei: ziet eens hoe lief ze elkander hebben.
Ja. Wij zijn grote individualisten van nature. We willen allemaal zelf koning wezen. Maar en de duivel doet niks anders dan verdelen en scheidsmuren oprichten tussen mij en tussen mijn naasten, toch? Ja. Maar weet je wat de Heere doet? De Heere die verenigt. De duivel die wil altijd maar verdelen en heersen. Eerst verdeelt hij de boel en dan zegt hij: kom maar achter mij aan, ik ben de baas. Volg mij maar. En zo sleept hij ze naar het verderf. En dan mag je van de duivel ook in de naam van God wel allerlei scheidingen en scheuringen aanbrengen. Maar de Heer Jezus verenigt zijn schapen. Dus ook al zitten we nou in verschillende denominaties, dat wil zeggen groepen en gebouwen, toch is er een diepe eenheid in het mystieke lichaam van Christus. Toch is er een diepe oecumene. Een diepe verbondenheid der liefde. Omdat ze samen de levende Christus lief hebben. En dan mogen er heel veel bijzaken zijn waarin we van elkaar verschillen. En dan moeten we leren om daar overheen te zien. Want wij maken vaak van bijzaken hoofdzaken. Hè? Dat doet elke sekte, dat weet u. Hè? Een sekte, die kun je daaraan onderscheiden. Een sekte maakt van bijzaken hoofdzaken. Dus dat is wel erg, maar het is toch waar. Nou, dan zal in de ene gemeente, laten we zeggen, een dominee staan, die heeft misschien een bruin of een geel pak aan. En in een andere kerk, daar heb je een dominee met een zwarte toga. Nou, dan fronsen heel veel mensen de wenkbrauw. Als ze dan de buitenkant zien, toch? Of de ene dienst die duurt een uur en een kwartier, dan zeg ik, kan niks wezen. Op een andere plaats is een dienst van over de 2 uur. Dus wij leggen heel veel maatstaven aan die in feite geen maatstaven zijn en waarvan niks in het woord staat. Bijzaken. Nou, als je nou in andere landen bent, dan zie je dat de Heere daar werkt. Dat de Heere mensen trekt. Schapen die er van zijn stal niet waren, die brengt hij toe. En hoe kan je dat nou weten? Hoe kan je nou weten dat ze echt door de Heere bekeerd zijn? Het kenmerk is liefde. Ja. Hieraan weten ze dat ze uit hem geboren zijn. Dat ze de broeders lief hebben. Dat er een liefde is tot de Heer Jezus. En een liefde tot God. Dat is wederliefde. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus een hartelijke verbondenheid, zoals we het ook beleiden. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. En daar staat er zo mooi, de gemeenschap der heiligen. Hè? De gemeenschap der heiligen.
Nou, in Afrika dan voelen de mensen zich heel veel één met de groep, met de familie, met het dorp. Dus ze zijn niet zo individualistisch als een Hollander. Maar als dit werk van God in hun leven openbaar komt, dan krijgen ze al Gods kinderen lief. Dan is er een hartelijke verbondenheid. De gemeenschap der heiligen. En die wordt zichtbaar aan de avondmaalstafel. Die wordt zichtbaar in het leven door de weeks. Ze zoeken elkaar op. En ze spreken over de werken van God. En ze roemen God. En ze prijzen het onfeilbare woord. Ze hebben een liefdeband aan de Heer Jezus. En dan ben ik weer bijna bij het begin. Want nou vraag ik opnieuw. Heb jij nou die liefdeband ook aan de Heer Jezus? Ben je nou aan de goede herder verbonden? Jezus is de goede herder. Ben je zijn eigendom? Hoor je bij zijn kudde? Dan kan het misschien wel wezen dat je zegt ja. Als ik me niet vergis, dan is er een hartelijke liefde, diep van binnen, tot de Heer Jezus. En als hij gepreekt wordt en verhoogd wordt op de preekstoel, dan springt mijn hart op van vreugde. En dan gaan we een stap verder. Nou gaan we naar een andere denominatie, naar een ander gebouw en naar een andere groep. Zo u wilt, naar een andere kerk. En dan zeg je, daar zitten ook broeders en zusters. Ja, kan niet anders. Kan niet anders. Daar zitten ook mensen die de Heere vrezen. Andere schapen, die van deze stal niet zijn. Dan kijk je over de grenzen. En als je ze wilt zien, dan zie je ze. Die eenzelfde dierbaar geloof deelachtig zijn. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die er is boven allen. Waar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Nou, dat is een liefdevuur, dat is, geeft een warmte der liefde. En dat is de liefde van de Heer Jezus, die Hij in het hart uitstort. Het zal worden één kudde en één herder. Weet u wat het ook betekent? Dat je soms lijdt en pijn hebt. Want als we het over die verdeeldheid hebben. Ik had een boekje in mijn kast. Dat heette 10 keer gereformeerd. Misschien heb u het ook wel. Daar leid je aan de kerk, aan de verdeeldheid moet ik zeggen. Je leidt niet aan de kerk, maar je leidt aan de kerkelijke verdeeldheid. Aan de verscheurdheid van het lichaam van Christus. Dat we niet in staat zijn, dat de liefde van Christus niet zozeer werkzaam is, dat we elkaar willen en moeten vasthouden. Omwille van de Heer Jezus. Nou, dat is eigenlijk de pijn. En misschien lijdt hij er wel aan. Misschien zeg je, ja, familieleden, mijn broer, mijn zus, mijn ouders of mijn kinderen, die zitten in andere kerken. In andere denominaties. En misschien preken ze wel tegen elkaar. Dat is wel erg, hè? En daarom moeten we altijd maar veel de eenheid zoeken. Calvijn zegt, ik zou wel 7 zeeën willen oversteken om eenheid te bewerkstelligen. Ja, dat we de eenheid zoeken van de ene kerk, van die ene kudde. Het zal worden 1 kudde en 1 herder. Nou, en hier op aarde denk ik dat we niet zo ver zullen komen. Ik denk dat we zolang we op aarde zijn hier met de verdeelde boel blijven zitten. En het kan alleen nog maar meer verdeeld worden. Helaas. Want de liefde is verkoeld. En de kostelijke kinderen van Sion zijn aan aardeflessen gelijk geworden.
Daar staat in de Bijbel dat de liefde van velen zal verkouden. En dat de vorst der duisternis zijn duizenden verslaat. Onder het kerkvolk. Opdat de kerk ongeloofwaardig zal worden in de samenleving. En u ziet het. Kerken worden afgebroken. Kerken worden omgebouwd tot moskeeën. Dat is Nederland. Keer weder, Heere der legermacht. Keer weder, Heere, tot hoe lang. En het berouwen u over uw knechten. Maar o, dat verlangen van de Heer Jezus. Vader, dat ze allen één zijn. Straks komt er een dag. Dan worden ze allemaal één. Dan zijn ze één. Echt. Uitwendig. Dan is er geen eigen ik meer. Dan vallen de kerkmuren weg. En dan zijn we beschaamd dat we zo hoge muren hebben gebouwd tussen de kerken. Dan zullen ze allen hem zien gelijk hij is. Daar is geen vlees meer, geen eigen ik meer. Geen individualisme meer. En zij zullen samen het lied zingen van Mozes en van het Lam. Dat is de bruid van de Heer Jezus. Versierd voor haar man. God heeft de zijne met heil versierd. En ze zijn één. De hemel is een volheid van liefde. En dan zijn ze echt samengesmolten in die liefde. En dan is Christus alles en in allen. Amen. Laten we danken en bidden. Heren, wat een wonder is dat. Dat u individualisten die zichzelf zoeken en eigen ik op de troon willen hebben en eigen eer najagen, van de troon aftrekt en in het stof brengt. En dat u ze zaligt, dat u ze reinigt van alle zonden door het bloed van de Heer Jezus. En dat u ze één maakt en in die gemeenschap zet van de kerk der eeuwen, van alle tijden en plaatsen. Lieve koning, u hebt nog andere schapen die van uw stal niet zijn. Misschien wel in Rotterdam. Misschien in de bordelen. Misschien in de bars. Nu nog. In de moskeeën. Midden in de wereld. Midden op de sportvelden. Op uw dag. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Totdat ze uw stem horen en u brengt ze toe bij de kudde. Ze worden uw schaap, Heer Jezus. En daar bidden we u om, dat de kerk het oog mag hebben op andere schapen die van uw stal niet zijn. Heere, werk daartoe in scherpenis. En op het hele eiland. En in heel de provincie en in heel Nederland. Zodat u, Heer Jezus, een naam ontvangt boven alle namen. En alle knie zich voor u buigt en alle tong belijdt dat Jezus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Mogen we zo de nieuwe week ingaan en uw woord bewaren in ons hart. En die liefde ook in praktijk brengen. Zonen van hetzelfde huis, dochters van hetzelfde gezin, dezelfde Vader, God, Jehovah, dezelfde moeder, de kerk, gebaard opdat Christus gestalt in haar krijgen, wederom geboren tot de levende hoop, door de opstanding der doden van Jezus Christus. U bent toch nog dezelfde? O Vader, o Zoon, o Heilige Geest, u zij al de eer. Amen.